Lara.
Hallo, hoe is ie?
Ja, gaat goed. Ik ben een beetje ziekjes. Dus sorry als je het hoort in mijn stem. Maar ik voel me niet helemaal 100% vandaag.
Nou.
Maar verder gaat het goed.
Yay.
En nou, hoe is het met jou, Lara? Als zenuwachtig.
Ja, ik ga bijna weg. Dus ik heb er wel zin in. Ja, nee, ja, gaat goed. Kijk er naar uit, dus we gaan het zien. We gaan het beleven, we gaan het meemaken. Jullie krijgen er allemaal wel over te horen als ik eenmaal weer terug ben. Maar dat gaat nog even duren. Want we gaan ook weer een winterpauze inlassen, volgens mij,
yes,
toch?
Zeker.
Is dan dit de laatste aflevering voor het nieuwe jaar of is de volgende aflevering voor het nieuwe jaar?
In principe is dit de laatste normale aflevering. En dan maken we nog één soort van kerstspecial.
Okay.
En dan zijn we er eventjes tussenuit.
Om ook nog even een beetje van de feestdagen te genieten.
Inderdaad, even van de feestdagen te genieten. Dus we zijn er pas weer op 11 januari daarna.
Ja, nou ja, behalve de kerstspecial dan, hè?
Inderdaad, maar die komt ook gewoon even er tussendoor gefietst. Die zal
weet alleen nog niet precies
de 23e of de 24e dan online komen.
Ja, het ligt er net een beetje aan wanneer we kunnen opnemen. Want ik
inderdaad
ben de aankomende 2 weken weg natuurlijk.
Zeker.
Dus dat gaat lastig worden.
Maar wel heel leuk.
Ja, ik heb er wel echt zin in. Volgens mij was het mijn beurt om vandaag een verhaal te vertellen, toch?
Dat is er zeker. Maar ik ben wel een beetje zenuwachtig eigenlijk voor jou.
Hoezo dat?
Ja, je gaat toch naar een heel ander land. Ik bedoel, moet maar kijken hoe je terugkomt.
Gewoon dezelfde weg dat ik heen ben gegaan.
Ik hoop
met het
vliegtuig.
Wel,
ja. Nee, maar ik wens je echt heel veel plezier.
Ik zou je proberen op de hoogte te houden, al is mijn internet daar niet altijd even.
Nee, het komt helemaal goed.
Nee, dat weet ik zeker.
Maar inderdaad, Lara, het is jouw beurt om wat te vertellen.
Jee.
En ik heb er zin in.
Ik nog niet, maar het komt goed. Ik moet weer even leren hoe ik dit allemaal moet vertellen, want het is nogal een groot verhaal. Maar het gaat goed komen.
Oké.
Hoop ik.
Zal ik zeggen voor de luisteraars. Pak wat te drinken. Ga lekker zitten. En geniet. Oh, wacht. Lara, zijn we het vergeten?
Oh, wat drink je inderdaad?
Ja!
Ik heb water. Want ik moet nog een beetje te veel voorbereiden vandaag om wat anders te gaan drinken dan water. Ja. Dus dat. Wat heb jij?
Nou ja, ik voel me niet zo lekker.
Ja.
Dus ik heb ook water en een hele grote
lekker
mok met thee.
Oeh, lekker. Ik ga zo ook warme chocolademelk drinken met slagroom.
Oh,
dus in dat
lekker
geval. Maar dat is pas voor na de podcast. Op dit moment heb ik alleen water. En na de podcast krijg ik warme chocolademelk met slagroom. Dus
oeh,
dat is misschien ook wel leuk om te melden.
Ik ben nu wel een beetje jaloers.
Zou ik ook zijn. Want ik krijg ook nog appeltaart.
Oh, lekker hoor. Doe je goed.
Ja, ja, goed hè?
Ja.
Zelfgemaakte appeltaart zelfs.
Ja, ik ga morgen, daar ben jij er al niet meer, maar dan ga ik kaneelbroodjes maken zelf.
Nou, misschien wil mijn vriend wel wat.
Hij mag altijd langskomen.
Mooi zo. Maar nu kan je wel de intro doen.
Inderdaad. Pak wat te drinken en ga lekker zitten. En geniet van de spannende verhalen die worden verteld op deze podcast. Ze zijn echt om bang van te worden. Lara, vertel me jouw verhaaltje. Waar gaan we het over hebben? Ik weet helemaal nog niks.
We gaan het hebben over een dating game killer.
Oh, dating game?
Ja,
dus je
dating game killer, ja.
Zoiets als first dates?
Daar kom ik later wel even op terug.
Okay.
Maar hij staat misschien net wat. Nou ja, dat is zeg maar een soort van zijn bijnaam. Want hij staat ook wel bekend als Rodney James Alcala, als ik het goed uitspreek.
Oké.
Rodney is geboren op 23 augustus 1943 in San Antonio. Dus we gaan het over een Amerikaanse moordenaar hebben. Zoals ik vaak praat over moordenaars. Nee, maar het is eigenlijk best wel een heel raar verhaal, als ik het zo zeg. Waar ik zoiets heb van, zowel slachtoffers als politiewerk hebben hier en daar wat steekjes laten liggen.
Ja.
En dat kom ik later op terug. Want eigenlijk begint ons verhaal, nou ja, dus op 23 augustus 1943, want toen was hij geboren. En eigenlijk toen hij 1 jaar of 8 was, verhuisde hij naar Mexico met zijn familie. Maar na 3 jaar te hebben gewoond in Mexico, ging zijn vader er vandoor of iets in die trant. En toen zijn zijn moeder, zijn zusje en hij dus weer teruggekomen naar Amerika. En zijn ze in Los Angeles gaan wonen.
Ja.
Dat is even een heel klein kort verhaaltje over zijn jeugd. Wat superleuk is. Mm-hmm. dan gaan we zeg maar een paar jaar verder in de toekomst, wanneer hij ongeveer 25 is, dus naar 1968, als je goed hebt geluisterd naar zijn geboortedatum dan. Yeah. En daar gaan we het hebben over de destijds achtjarige Tali Shapiro. Ik hoop echt dat ik deze namen allemaal goed weer ga uitspreken. Excuses als ik dat niet doe, maar ik doe echt mijn best. Maar eigenlijk, hier begint het al super interessant. Want dit was eigenlijk de eerste slachtoffer van Rodney.
Ja.
Maar zij heeft het wel levend ervan afgebracht. En dat is een beetje een raar verhaal. Maar laten we eerst zeg maar kijken naar wat er op die dag is gebeurd.
Ik ben nu wel heel benieuwd.
Ja, snap ik. Rodney had dit meisje in zijn appartement in Hollywood gelokt. En iemand had een 8-jarig meisje met een oudere man in een gebouw zien gaan. Snap je wat ik bedoel? Dus iemand had hem gezien zijn appartementgebouw in te gaan. Dus zij vond dat heel erg verdacht eruit zien. Of deze persoon vond dat heel verdacht eruit zien. Dus die had de politie ingeschakeld van, ik weet niet precies wat hier gebeurt. Maar er gebeurt iets wat naar mijn idee niet lekker voelt.
Nee, dus Rodney ging het gebouw in van het meisje.
Nee, met zijn appartement in met dat meisje en iemand had dat gezien.
Oh, oké, okay, nee. Dus ja, Rodney dus ging naar zijn eigen appartement met het meisje samen.
Ja.
Ja,
en toen hadden ze zo, ja, yeah, precies. En zij hadden dus zoiets van, ja, ik weet niet.
Is maar dat
klopt gek. Niet. Ja, het is een beetje gek. Dus dat is heel goed oplettend van die persoon.
Ja.
Want daardoor was de politie naar dat appartement gegaan. En zij vonden Tali verkracht, geslagen en alles op de vloer liggen van dat appartement. Terwijl Rodney weg was.
Oh my
maar ze
God.
Was nog wel levend.
Gelukkig voor dus haar?
Ja, denk maar ik, als je bedenkt dat ze met een stalen pijp of iets in die trant was geslagen, dan denk ik echt van,
wat?
Auw. En dat je ook nog verkracht bent, hè?
Ja, nou, het is echt belachelijk. Het doet me een beetje denken aan, sorry dat ik het zeg, maar onze Ted Bundy bijna. Nee.
Eigenlijk wordt
niet onze Ted Bundy, maar wilde onze andere.
Nou ja, eigenlijk wordt Rodney als een soort gelijk persoon ervaren als Ted Bundy.
Oh, echt?
Dat is een soort van halve tweede bijnaam. Ze worden een beetje met elkaar vergeleken. Okay. Dus eigenlijk wel grappig dat je het zegt. Maar dat wilde ik nu nog niet zeggen.
Sorry. Dus
bij deze mensen.
Maar wauw.
Hij werd vergeleken met Ted Bundy. Oep, oep.
Ja, nou, dat weet je dus niet. Misschien zijn er wel heel blij mee. Misschien zijn we wel fan van Ted Bundy of zo, maar
ja.
Dat is wel apart.
Kijk, Ted Bundy ging, ja, maar Ted Bundy die stond ook bekend om verkrachten en moorden met zwaar geweld. En een groot deel van dat doet deze gozer ook.
Ja, maar wauw. Ik ben wel blij voor haar dan dat ze het heeft overleefd. Maar wat een trauma's hou je daarin over?
Ja.
Weet je, je leven is nooit meer hetzelfde.
Nee, klopt. Maar zoals ik al zei, Rodney was dus nergens te bekennen. En wat blijkt uiteindelijk na een paar jaar. Hij was dus gevlucht naar New York. En daar is hij naar de New York Film School gegaan. Ja. Onder de naam John Berger. En tijdens de zomermaanden had hij een baantje als een arts op een kamp voor kinderen. Vraag me niet hoe.
Ja.
Maar dat baantje had hij weer onder de naam John Berger. Dus hij had twee verschillende, John Berger en John Berger. Ik weet niet waarom hij zo'n klein verschil heeft gemaakt in die namen, maar ik vond het gewoon leuk om te vermelden.
Maar John Berger, dat klinkt bijna gewoon Nederlands eigenlijk.
Ja. Ja.
Maar dat is ook, dan doe je dit met een meisje en dan denk je, ik ga nu naar een filmschool.
Ja.
Wat?
Ja, ik weet het. Het is.
En denkt, dit was zo educatief. Laat ik er nu een film over maken.
Ja.
Oh, wat erg.
En dan gaat hij ook nog op een artscamp. Of een. Hoe heet dat? Arts.
Dokterskamp.
Kunstschool. Kunstschool.
Oh,
kunstkamp voor kinderen. Ja, kunstkamp voor kinderen werken.
Ja.
Waar ook allemaal kleine jonge meisjes lopen. Ja. Maar wat wel heel goed gedaan was, omdat deze zaak best wel duidelijk was wie Tali had verkracht en geslagen met die stalen pijp.
Ja.
Wisten ze ook wie ze moesten zoeken. Dus de FBI heeft op een gegeven moment ook hem op de meest wanted list, zeg maar, gezet.
Oh, ja, ja.
Van deze zijn hoogpersonen die we echt zoeken. En twee meisjes van dat kamp eigenlijk, die herkenden Rodney dus van die foto.
Oh, maar dat is wel goed.
Ja, dus twee meisjes van die kamp hebben eigenlijk gezorgd in 1971 dat hij uiteindelijk alsnog werd gearresteerd.
Oh, maar dat is wel fijn. Maar dan schrik je je ook rot, want dan ben je dus zo'n meisje op een kamp en dan zie je dat een van jouw begeleiders gewoon iemand bijna heeft vermoord.
Ja.
Dat je denkt van, help. Ik zou in ieder geval goed bang worden, laat ik het zo zeggen.
Ja, ik ook. Ik zou dat niet echt fijn vinden.
Nee, ik zou niet meer kunnen slapen.
Nee, ik ook niet. Ik ook echt niet. Maar in ieder geval, hij werd gearresteerd.
Ja.
Wat hartstikke fijn was. En werd weer uitgeleverd aan Californië, omdat daar het hele drama had afgespeeld. Wat best wel logisch is. Maar tegen de tijd is dat Rodney was gearresteerd, was Tali met haar familie verhuisd naar Mexico.
Oké.
En haar familie, haar ouders eigenlijk, die weigerden om Tali toe te staan getuige te zijn in het proces tegen Rodney.
Ja, echt?
Omdat ze zoiets hadden van, we willen haar niet weer door dat hele proces door laten maken, zeg maar. Wat ik aan de ene kant wel begrijp. Maar aan de andere kant, nu heeft hij, daardoor kreeg hij wel een veel lagere straf.
Ja.
Omdat er geen hoofdverdachte was. Of geen eerste getuige. Dus de aanklagers konden niet, hun hele hoge, hoe heet dat? Een hele hoge
straf
opleggen. Ja, of ze hadden niet al het bewijsmateriaal om hem voor een langere periode of voor een hogere straf aan te klagen.
Ja.
Dus uiteindelijk heeft hij maar 34 maanden ongeveer in de gevangenis gezeten. Dus dat is ongeveer 3 jaar. En toen is hij weer vrijgekomen voor de waardelijke vrijlating. En hij kwam dus weer in 1974 vrij. Wat ik dan denk ik echt zo van, als ouders, ik snap het. Maar jij zorgt nu wel dat de verkrachter van jouw dochter eerder op de voeten eigenlijk weer vrijkomt.
Ja, precies.
Snap je wat ik bedoel?
Ja, ja.
Dus dat vind ik een beetje een apart verhaal. Maar wat zou jij doen in zo'n situatie?
Hoe kut het ook is. Ik zou gewoon denken met mijn kind, sorry, maar we gaan het proces aan.
Ja, ik ook, denk ik.
Weet je, en ik zou inderdaad wel echt mijn kind proberen in bescherming te nemen met alles. Maar als dit mijn kind wordt aangedaan, al ben ik te ouder, ik doe er alles aan om die man zo lang mogelijk, of vrouw of wie dan ook, zo lang mogelijk op te sluiten.
Ja, precies. Nou, zo zat ik er dus ook over, maar ik heb geen kinderen, dus nee. In dat geval...
Ja, kijk, ik snap wel dat je echt denkt van, joh, ik moet mijn kind beschermen, want ze heeft al heel veel meegemaakt. Maar aan de andere kant zou ik denken van, ze heeft heel veel meegemaakt, maar je wil niet dat dit gebeurt ook bij een ander kind. Kijk, want
ja,
dat het nog een keer gebeurt bij jouw kind, die kans is er ook nog steeds, maar meestal over het algemeen gezien wel kleiner. Omdat ja, de dader precies. Dan denkt, ja, ik wil niet nog een keer gepakt worden of bijna gepakt worden. Maar je ja. Wil ook niet dat, zeg maar, dat jij weet als ouder waar jouw kind doorheen gaat en waar jij zelf als ouder doorheen gaat. Je wil dat ook niet iemand anders aan doen, lijkt
ja,
mij.
Ja, precies. Nee, daarom. Daarom heb ik dus zoiets van, ja, ik had denk ik ook dat gedaan, zeg maar, dat mijn kind zou gaan getuigen. Ja. Maar ik snap ook wel de gedachte achter haar ouders.
Ja, ja, ja.
Zeker omdat ze nu ook in Mexico wonen. Het is natuurlijk ook niet meer om de hoek, om het zo even heel grofweg te zeggen.
Ja. het scheelt een heel stuk, weet je. Je woont ja. Al meteen heel ver weg, maar...
Ja. Maar misschien even een opluchting voor de luisteraars. En ook was wel een soort van opluchting voor mij, maar ook een beetje dubbel. Want minder dan 2 maanden na zijn vrijlating werd hij weer gearresteerd.
Wat?
En dit was omdat hij de voorwaardelijke vrijlating schende door het geven van marihuana, dus drugs, ja, aan een 13-jarig meisje dat beweerde dat ze was ontvoerd.
Wauw.
Ja, dus hij ging weer opnieuw de gevangenis in, maar hij werd weer voorwaardelijk vrijgelaten na het uitzetten van 2 jaar van een onbepaalde straf. Dus dat is super fijn. Dus hij werd eigenlijk bijna gelijk weer een soort van vrijgelaten. Maar dan als je dat zijn toch gewoon signalen dat er niet goed moet zijn met die man?
Nee.
Of is dat verkeerd aan mij?
Nee, absoluut niet. Maar ik zou inderdaad ook denken van, ik weet het niet, maar dat is niet goed. Dat klinkt niet goed. Die man moet opgesloten worden. Kijk, ja, in Nederland precies. Heb je dan nog iets zoals bijvoorbeeld TBS. En daar word je eigenlijk voor altijd, je werd dan wel vrij, deels. Maar je moet je altijd melden en er wordt gewoon extra rekening gehouden met jou. En er wordt gewoon echt extra opgelet.
Ja. Ja.
Kijk, weet je, als je dan iemand vrijlaat, wat ik al niet echt zie zitten in dit geval, maar oké.
Ja.
Zorgt er wel dat diegene even extra gecontroleerd wordt. Met alles wat hij doet. Weet je, laat hem niet meteen in een buurt wonen, bijvoorbeeld waar alleen maar kinderen zijn, wat dan ook. Weet je,
nee,
dat soort
precies.
Dingen.
Nou ja, in Amerika klopt het naar mijn idee sowieso helemaal niet.
Nee.
Want zelfs na zijn vrijlating en ondanks dat hij een strafblad en alles had. Want in 1977 kreeg hij een baan als een verslaggeverachtig iets voor de Los Angeles Times na de berichtgeving van de Hillside Strangle moordenaar. Moorden. Dus dat was eigenlijk een soort moord waar hij verslag over ging uitbrengen. Dat je echt denkt, hij heeft zelf een strafblad voor poging tot moord.
Dit is bijna een soort van kind, weet je wel, wat op school een huiswerkopdracht krijgt om iets beter te leren, zodat hij nu beter kan leren van een moordenaar, zodat hij beter de moord kan plegen de volgende keer.
Ja, ongeveer wel, ja.
Zeg maar, dat is echt waar dit me heel erg aan doet denken nu.
Ja, maar toen ik dit ook las, dacht ik echt alleen maar van, hè?
Ja.
Ja, ik weet niet, ik...
Dit is een, hey, wil jij meer leren over moordenaars en hoe je het zelf beter doet? Kom bij ons werken.
Ja, precies. En wat misschien ook wel leuk is om te melden, is dat hij ook fotograaf was.
Echt?
Nou ja, tenminste, dat probeerde die vrouwen te overtuigen, dat hij fotograaf was.
Ja.
Dus ik denk dat je al een beetje weet waar ik hiermee naartoe ga. Want hij... In deze periode, zeg maar, dus dat hij voor dat blad werkte, dus die Times, Toen probeerde hij ook nog voornamelijk jonge vrouwen ervan te overtuigen dat hij een professionele modefotograaf was. En of hij hun mocht fotograferen om zijn portfolio te verbeteren.
Oké. Okay. Ja. Ja, ik bedoel, ik ben ook professioneel fotograaf en ik vraag dat ook, maar niet op die intenties waar hij dat mee wil doen.
Nee, want heel veel van de vrouwen die hij voor zijn portfolio fotografeerde, zijn daarna ook niet meer zomaar terug te vinden. Wat raar.
Een beetje de laatste fotoshoot.
Ja, nou ja, ongeveer.
Oh, wat erg.
Maar het waren nog niet blijkbaar genoeg rode vlaggen. Want
nee, tuurlijk niet.
Nee, want er gebeurde er nog iets heel specifieks op 13 september 1978.
Ja, wat gebeurde er?
Dat was op een woensdag. Okay. Leuk detail, dacht ik. Want Rodney werd gevraagd voor de dating game.
Nee, oh, daar komt hij dan zijn naam vandaan.
Ja, precies. En dat is eigenlijk gewoon een spel. Tenminste, dat was vroeger heel populair. Dat is ooit ook wel eens een keer in Nederland geweest. Ik heb het tenminste ooit een keer zoiets gezien. Maar dat was toen in de context dat je docent of je meester of juf, als hij single was, mocht opgeven. En dan werd er 3 vrijgezelle vrouwen of 3 vrijgezelle mannen gezocht.
Ja.
En dan ging je al je kinderen, al je kinderen van je klas erbij zitten. En ging kijken welke vrouw het beste bij je meester of man bij je juf paste of vrouw bij je juf,
weet
je wel. Ik
ken dat nog wel van vroeger.
Ja, dus dat was eigenlijk dit ook zoiets, maar dit was dan wel iets meer op mannen, op volwassenen eigenlijk gefocust.
Ja.
Dus er was een vrijgezelle vrouw en dan 3 vrijgezelle mannen en dan zonder dat ze elkaar zagen gingen ze vragen beantwoorden.
Ja, bijvoorbeeld wat is je lievelingskleur? Mystery man 1. Blauw, ja. Mystery Man 3. Oeh, rood. Oh ja, dat is ook mijn lievelingskleur. Oeh, connecties, een beetje dat. Ja.
Magic.
Ja, maar, en dan uiteindelijk moet je dan 1 iemand kiezen waarmee je op date wil.
Ja, maar dit was zeg maar in de tijd, die dag was zeg maar in de tijd dat hij op zijn minst al 2 vrouwen had vermoord.
Wauw.
Op zijn minst. Maar daar kom ik later nog op terug.
Wat zijn jouw hobby's? Mensen neersteken.
Mensen neersteken. Nou, dat is misschien nog wel eens een keer heel grappig. Want ik heb een fragment van deze datingshow gezien. Want dat is best wel makkelijk te vinden op internet ook.
Oh.
Als je zijn naam googelt. Maar er werd letterlijk door die vrouw werd er een vraag gesteld aan hem. Van, wat is je favoriete tijd van de dag? En dan zei hij, in een nacht. Want daar gebeurden de leuke dingen. Of daar voel ik me levend.
Dat is echt zo anders dan het zij waarschijnlijk interpreteerde. Oh, wat erg.
Ja. Ja.
Nou
ja,
als je deze context nu weet, dan is het echt,
ja.
Dat is niet oké. Wegrennen.
Ja. Ja.
30 rode vlaggen in 1. Huppakee, weg.
Ja.
Maar als hij dan niet op die most wanted list stond en alles, en de FBI weet wat hij al wel niet heeft gedaan. Stel, er zou iemand van de FBI kijken, gewoon omdat hij denkt, joh, leuk, weet je wel, hervermaak, dating show. En die zou hem daar tegenkomen. Ik zou echt denken, dat is niet oké.
Okay. Ja. Ja, maar weet je, die, nou ja, volgens mij, net zoals Nederland, zijn strafbladen best wel openbaar als je weet waar je moet zoeken.
Ja.
Dus ja, hij werd alsnog toegelaten op die dating show, ondanks de strafblad.
Dat is echt ja. Niet oké. Okay.
Nee, precies. En ik weet niet. Ik vind het nogal een apart verhaal. Maar even kort gezegd. De mevrouw die koos natuurlijk Rodney.
Ja, want ze dacht, oh ja, in the middle of the night. Rawr.
Ja, ja, precies.
Oh, wat erg dit.
Rawr. Ik zou het niet denken, maar
niet zo sexy, maar Oh, wat erg.
Ja, maar misschien, zij wordt gezien als een slachtoffer van, maar ze is nooit vermoord. Dus dat is misschien nog wel een soort van
fijn.
Positief. Ja. Ja, maar als ze later, toen ze er af en toe werd over ingeïnterviewd, zei ze wel, ja, het was een raar persoon en het voelde niet goed toen ze het eenmaal hadden ontmoet, zeg maar.
Ja.
Dus in dat geval, ja.
Waarom is zij een slachtoffer van hem? Ja. Is er wat gebeurd? Is zij ook neergeslagen? Of?
Er staat niet specifiek iets over in waarom het een precieze slachtoffer is. Maar ik denk omdat hij haar officieel een slachtoffer wilde maken. Want hij probeerde haar wel mee te nemen op een date. Maar omdat die mevrouw, wat haar naam is, Charlie Bretzhau.
Ja.
Je kan echt deze naam in 5 verschillende manieren uitspreken en ik zou niet weten hoe. Cheryl Bretzhau, zou ik zeggen. Maar Cheryl had dus Rodney dus geweigerd, omdat haar gevoel iets sprak van, er klopt iets niet. Ik vind hem een beetje creepy. Dus het is denk ik een beetje meer zo van dat zij een slachtoffer wordt genoemd, terwijl het niet officieel een slachtoffer was, terwijl het wel een potentiële slachtoffer zou zijn.
Ja, precies. Maar het is in ieder geval wel goed dat ze dan gewoon luistert naar haar intuïtie en denkt,
Ja, nee.
Ik ga het niet doen.
En ze heeft Nee, precies. En ze heeft ook gewoon gezegd, nee, ik ga niet met je mee en ik wil je ook nooit meer zien.
Ja, precies.
Ja, dus dat is fijn, toch?
Dat is positief.
Ja, precies. Precies. Moet ik even kijken. Oké, maar dan gaan we weer even wat verder in de toekomst. Op 20 juni 1979 werd de Robin Samsou opeens vermist. Dat was een 12-jarig meisje uit Huntington Beach, California. En zij verdween spoorloos tussen het strand en haar balletles. Dus ze was daar denk ik met haar ouders, of ze liep daar altijd langs als ze richting haar balletles ging. Maar ergens in dat stukje van de strand naar de balletles raakte ze vermist.
Ja.
Ja, en 12 dagen later werd ze gevonden, vermoord en vermoord en naakt.
Oh.
Dus dat was dan begin juli 1979, sorry, zei ik nog bijna verkeerd ook. Nou, dat zijn natuurlijk 12 helse dagen geweest voor haar ouders, lijkt me.
Ja, je weet niet waar je kind is. Je maakt je super veel zorgen. Je denkt misschien wel te weten wat er gebeurd zou zijn, maar daar wil je ook niet aan denken.
Precies. Nou ja, één voordeel, tussen haakjes, is dat de politie al heel snel oorbellen vond in een kluisje in Seattle. Dat was gehuurd door Rodney.
Mm-hmm.
Dus hij werd opgepakt en hij werd veroordeeld in 1980. En hij werd veroordeeld op de moord voor Samsou. En hij werd ook ter dood veroordeeld. Okay. Dus dan zou je denken, yes.
Ja, eigenlijk bezig. Bijna wel. Niet snel dat ik ben voor moord. En ook niet als je moord hebt gepleegd dat je dan vermoord wordt. Maar ja, de doodstraf vind ik wel heftig. Voor maar alsnog, het is wel beter. Of zo.
Ja, precies. Totdat je hoort dat een paar dagen later zijn veroordeling werd vernietigd.
Wat? Waarom?
Ja, dat werd vernietigd door de Hoge Rechtshof van Californië. Omdat de rechter van de Superior Court... Ja, daar zijn heel veel verschillende soorten courts. Had toegestaan te horen over Tali Shapiro's zaak van de verkrachting. En de veroordeling van ontvoering. Dus de court die wist eigenlijk stiekem meer dan ze horen te weten. Dus dat hadden ze eventueel mee kunnen nemen in hun beslissing. En dat mag natuurlijk ook niet. En dat is ook zo in Nederland.
Yeah.
Dat niet mag. Dat als jij bijvoorbeeld weet van, als iemand moet worden veroordeeld en jij bent rechter, en je weet dat hij daarvoor ook al een andere iets heeft gedaan, dan mag jij hem niet berechten, omdat je hem dan kan veroordelen.
Ja, omdat je dan al eigenlijk beïnvloed bent over wat er al extra is geweest. Dus je kan al beïnvloed zijn
daardoor. Ja, precies.
Ja.
Maar ja, meestal komt er dan een tweede hoorzitting.
Dat snap ik dan wel een beetje, maar laat dan gewoon, weet je, gooi dan de hele rechtszaak opnieuw.
Ja, precies. Maar toen werd er een tweede rechtszaak gedaan, aangespannen. Ja. En in 1986 kwam eigenlijk hetzelfde straf voor. Dus ook weer ter dood veroordeeld. Maar dat werd ook vernietigd.
Wat?
En dat was omdat er een getuige toch weer wat anders beweerde. Met iets met de parkwachtersteun. En iets met... Ja, het was een vaag... Ik vond deze veel vager. En ik had echt zoiets... Om deze reden laat je geen moordenaar lopen. Als ik eerlijk ben.
Ik snap nog steeds de reden niet, maar...
Ja, hier staat hier... Maar een panel van North Circuit Court of vernietigd zijn voor veroordeling opnieuw. Deels omdat de getuige de bewering van Akala, dus dat is Rodney, niet mocht steunen dat de parkwachter die het lichaam van Samsu had gevonden.
Wat?
Gehypnotiseerd door politieonderzoekers. Ja, wow. Ik vond dat ook echt een vage reden.
Ja.
Ja, gewoon omdat gehypnotiseerd door politieonderzoekers en je mocht niet steunen de... Ja, deze reden snap ik ook niet.
Klinkt heel raar.
Ja, nou ja, laten we gewoon zo zeggen. Zijn tweede veroordeling werd ook vernietigd. Dus er moest een derde vervolging komen.
Deze man heeft in zijn beleving heel veel geluk.
Ja, nee, dat klopt ook wel echt hoor. Want in zijn derde vervolging begon ook pas in 2003... Dus dat is ook alweer echt een tijd erna, weet je wel. Dat is ook bijna, zit hij alweer bijna 14, 17 jaar vast. Dus dat is ook echt gewoon super lang.
Pittig.
Ja, tijdens de voorbereidingen van de derde vervolging in 2003... ontdekten onderzoekers het DNA van Rodney...
Ja.
Bij twee verkrachtingsmoordscènes van twee vrouwen in Los Angeles... En dat was DNA in de vorm van sperma. Dus ze vonden eigenlijk Rodney's sperma bij twee verkrachte moordscènes van twee vrouwen in Los Angeles.
Oké.
Ja. Dus... En daarbij waren er ook nog eens twee andere paar oorbellen gevonden. Of een ander paar oorbellen gevonden. Wat een match had van de DNA van een van de slachtoffers... van die verkrachtingsmoordscène in Los Angeles. Dus Rodney had eigenlijk weer twee extra moorden op zijn naam. Om het even heel grof weg te zetten.
Wauw.
Ja.
Dat is wel echt heftig.
Ja. En dan was er ook nog eens... nog meer aanvullend bewijs van een andere DNA-match... in 2004 van een andere verkrachting... op andere vrouwen. Dus zo kwamen er toch weer steeds wat meer dingetjes aan het licht dat je echt denkt...
Opsluiten die man voor altijd en eeuwig.
Ja. Ja, precies. In 2003 en 2004 kwamen dus ook al die andere extra moorden erbij. In totaal vier andere slachtoffers. En in 2006 moesten die ook nog eens keer goedgekeurd worden door het... Hoogrechtshof in Californië. Dus in 2009 stond Rodney dan eindelijk weer opnieuw terecht. Dus ondertussen is hij al een hele oude man geworden. Wel gevangen, maar alsnog... Ja, dat je echt denkt dat er zoveel tijd overheen moet gaan. Wat ook weer... Ja, wat een beetje zet is, om het zo even te zeggen... Maar gelukkig in maart 2010 werd Rodney eindelijk officieel ter dood veroordeeld. Nou ja, gelukkig zeg ik, maar ik, zoals ik al zei, ik ben tegen de doodstraf. Maar toen kreeg hij de officiële veroordeling en die is ook nooit meer weggespeeld, om het zo te zeggen. Dus hij mocht ook niet zomaar meer vrij. Dus hij werd naar death row gestuurd. Dus een van de heftigste gedeelten van de gevangenis.
Ja.
Ja, precies. En dan zat hij daar te wachten tot hij eigenlijk... Ja, tot eigenlijk zijn straf zou worden verhemeld. Of hoe zeg je dat? Als je... Ja,
je wacht echt letterlijk totdat je doodgaat. En dat is heel raar, want dat doet heel veel natuurlijk ook met mensen psychisch. Want Death Row, je kan daar zitten voor een maand, maar je kan daar ook zitten voor 10 jaar.
Ja.
Je weet het niet. Je hoort gewoon van de een op de andere dag, hey, morgen ben je er niet meer. Wil je nog afscheid nemen van familie, vrienden? Dezelfde dag mag je nog lekker douchen, krijg je heel lekker eten. Of normaal eten. Mm-hmm. En dan ga je dood.
En dan ga je dood de dag erna.
Het is echt...
Vroeger deed ze het altijd met een elektrische stoel. En nu doen ze het volgens mij met een injectie, toch?
Ja, het ligt eraan, volgens mij. Het is wel heel veel elektrische stoel. Maar dat is volgens mij bijna overal verbannen. En de injecties heb je inderdaad ook wel veel nu. Maar dat gaat ook niet altijd helemaal goed.
Ja. Ja, ik weet het allemaal niet meer precies.
Maar bij de meeste staten is wel de doodstraf is best wel... Of bij de meeste staten is de doodstraf nu wel weg.
Mm-hmm.
Zeg maar, niet heel veel staten in Amerika hebben dat nog.
Ja. Nou ja, Rodney die heeft in ieder geval heel lang op death row zitten wachten tot zijn dag gekomen zou zijn.
Ja.
Maar uiteindelijk is hij alsnog aan natuurlijke omstandigheden overleden op 14 juli 2021. Dus dat was ook nog niet eens zo super.
Oh, dat is echt best wel recent.
Ja, precies. En wat ik eigenlijk dan nu wilde vertellen is dat, ondanks dat hij voor 4, 5 moorden officieel echt in de gevangenis terecht is gekomen, onderzoekers denken dat het aantal wat hoger ligt dan 5.
Ja.
Ze denken eerder aan een stuk of 100.
100?
Ja.
Dat is wel een groot verschil van 5 naar 100.
Ja, zeker. En
wow!
Ik had toch verteld dat hij deed alsof hij professioneel modellenfotograaf was.
Ja.
Nou, sommige van die vrouwen die zijn nog steeds op de vermissingslijst. Of... Sommige vrouwen hebben ze, of er zijn karkassen gevonden, alleen kunnen ze die vrouwen niet identificeren of wat dan ook. Dus heel veel van die vrouwen staan ook nog ergens op een website met een foto zo van, wij weten niet waar deze vrouw is.
Wauw, dat is echt, echt belachelijk.
Ja, dus vandaar, en ook een paar van zijn kenmerken met de moorden was ook dus, nou ja, sowieso verkrachting, slaan. Met een pijp of wat anders, maar ook soms wurgen. Dus vandaar dat ze ook hem een beetje vergelijken met Ted Bundy, want Ted Bundy was ook zo iemand die dat altijd deed.
Ja.
Ja. En hij was ook af en toe zo'n persoon die af en toe zijn slachtoffers wurgde, totdat ze knock-out gingen, stopte. En als ze weer bijkwamen, ging het proces weer opnieuw.
Wauw, dat is echt... Ja. Dat is gewoon sadistisch en erg.
Ja, maar dat is nog... Ja, heeft hij nooit echt bekend of zo, maar... Uit onderzoeken blijkt dat later...
Nou, ja, ik zeg het niet snel, maar de wereld is beter af zonder hem.
Ja, nee, daar ben ik het ook zeker mee eens. Maar ik vind het wel gewoon een apart verhaal. Zeker als je gewoon bedenkt dat hij in eerste instantie ook was opgepakt voor een van zijn... Dus de 8-jarige Tali, waar ik het allereerst over had, werd gezien als een van zijn eerste slachtoffers. Maar ze kunnen niet garanderen dat dat officieel de allereerste slachtoffer was. Maar het wordt wel gezien als zijn eerste slachtoffer.
Dat is ook wel echt belachelijk eigenlijk.
Ja.
Oh, wat erg.
Ja. Dus ze kunnen niet, zeg maar, niet precies zeggen. Maar ze zeggen ook van ja, het getal, het kan zoveel zijn als 120, 130 personen. Maar het kan ook lager liggen. Maar ze kunnen gewoon niet een duidelijk...
Ja, ze kunnen niet precies zeggen hoeveel het is. Het is waarschijnlijk... Nee. Of het is in ieder geval 5. Maar er zijn theorieën dat het er gewoon meer kunnen zijn. Ja.
Ja, 5 is hier echt voor veroordeeld.
Ja.
Maar ja, net zoals bij Ted Bundy, daar had hij er volgens mij officieel 25. Maar ze verwachten dat het aantal ook rond de 125 ligt. Weet je wel, dus dat is ook...
Ja.
Ja, het is gewoon een heel bizar verhaal. En zeker omdat het dan ook pas... Ondanks... Het meest bizarre vind ik ten eerste dat hij loopt... omdat hij een meisje heeft bijna heeft vermoord en verkracht. En ze kunnen niet genoeg bewijs leveren... om hem langer in de gevangenis te houden.
Nee.
En de rechtszaak heeft 3 keer... moeten plaatsvinden voordat dat ze officieel een veroordeling hadden.
En dat is toch ook echt belachelijk?
Ja. Nou, maar dat is wel in het kort gezegd mijn verhaal. Leken.
Ja. Maar wat een verhaal. Ja. Maar ook inderdaad gewoon 3 keer zo'n rechtszaak. Ten eerste, wat...
Mm-hmm.
Gewoon... Ja, sorry. What the fuck? Dat ja, is echt het. Niet oké. Okay. Dat is echt belachelijk.
Ja.
En dan ook nog eens... Nou ja, in ieder geval waarschijnlijk 5 moorden waar hij voor veroordeeld is. Maar mogelijk 100. Nou, nah, weet je, alles boven de 10 vind ik al... nou ja, alles boven de 1 vind ik al te veel, laat ik het zo zeggen. Maar...
Nee, daar ben ik het ook mee eens. Maar het is wel zo gelopen. En
het is
ik
echt blijf, intens.
Er is sowieso nog... Er is ook sowieso heel veel informatie er ook over te vinden. Ook een beetje... Iets meer verduidelijkheid over wat er dan in die derde rechtszaak allemaal is gespeeld. Maar ik dacht, als ik dat ga doen, dan zitten we hier 1,5 uur lang. Dus het is wel grappig om er een keertje even goed naar in te kijken. Zeker ook om te luisteren naar wat hij tijdens die dating game show heeft verteld. Zoals ik al zei, die show is niet al te lastig te vinden op het internet. Want dat was ongeveer het eerste waar ik tegen aanstrekelde toen ik deze naam ooit had gehoord.
Ik ga hem sowieso bekijken. Maar ik vind het ook wel apart en eigenlijk wel grappig dat hij dus de dating show killer, zeg maar, die naam heeft gehad.
Ja.
Ook al had ik het eerste keer dat ik dat hoorde. Weet je, ik ken niet veel van het verhaal. Ik heb alleen van jou goed zorg gekregen dat je het wil hebben over een dating show killer.
Ja,
maar
goed, hè?
Ik had dus echt het idee dat het een man was die op naar allemaal datingshows ging en daar gewoon iedereen van vermoorden of zo.
Nee.
Dat had ik in mijn hoofd, maar dit is echt zo
dat
anders.
Dat dacht ik dus ook eerst instantie, want het eerste waar ik tegenaan liep was de naam datingshow killer. Ik dacht, dat klinkt interessant. En toen ging ik er wat meer onderzoek aan doen en ik dacht, dit heeft niks met datingshows te maken. Tot ik letterlijk de datingshow tegenkwam, ik dacht... Oh, als het alleen om deze reden is. Maar ja. Ik had hem eerder de topmodel fotograaf killer of zo genoemd.
Ja,
maar...
precies. De I pretend to be a photographer. Serial killer.
Ja. Maar ik bedenk de namen niet. En ik ben blij dat ik dat ook denk ik nooit hoef te doen.
Nee, maar wauw, deze man. Oh, ik ben toch wel blij dat hij er niet meer is.
Ja, ik ook. Maar wat hij ook gewoon uiteindelijk dood is gegaan door natuurlijke wijze, om het zo te zeggen.
Ja, gebeurt ook
toch ook wel
Death
wat,
Row.
Hoor. Ja.
Zeg maar, of je gaat dood aan natuurlijke omstandigheden, bijvoorbeeld een hartstilstand, of je bent gewoon ziek of wat dan ook. Maar er zijn ook heel veel mensen op Death Row die zichzelf wat hebben aangedaan. En het erge is wel, zeg maar, Death Row, het is heel eenzaam. Ik had laatst een keer een documentaire gezien over Death Row.
Mm-hmm.
En het is allemaal heel eenzaam, maar de cellen daar zijn veel luxer. Je hebt bijvoorbeeld standaard je eigen tv. Je kan altijd tv kijken. Je krijgt een Netflix abonnement. Je kan gewoon sporten en alles. Maar je zit wel altijd in die ene cel. Je ziet geen andere mensen eigenlijk, behalve als iemand op bezoek komt.
Ja.
Dus dat is wel heel apart. En die documentaire die ik toen had gezien, vond ik wel heel mooi. Omdat ze letterlijk ook het personeel wat daar werkte, die zei van ja, wij hebben gewoon een hele andere band in één keer met de veroordeelden.
Mm-hmm.
En er zijn ook echt mensen die het gewoon accepteren dat ze deze straf hebben gekregen. En je hebt natuurlijk ook mensen die het helemaal niet accepteren.
Ja, tuurlijk.
Maar ja. Deze vent is gewoon heel apart. Dus die documentaire is heel goed. En ik wil heel graag nu kijken naar... Het is niet over hem, de documentaire trouwens. Absoluut niet. Maar ik wil wel nu dat filmpje op YouTube gaan bekijken over die datingshow. Daar ben ik nu wel heel erg nieuwsgierig naar.
Ik kan wel even een link sturen met waar het in staat. Dat kleine stukje fragment. Want ik heb vooral de fragmenten gezien waar hij sprak, zeg maar.
Ja.
Dus niet de antwoorden van de twee andere bachelors, om het zo te zeggen. Maar het is wel echt dat je denkt... Sommige antwoorden dat je dan gaf, dacht ik echt van... Ik zou er gewoon best wel creepy van worden, of überhaupt voordat.
Ja. Dat je al gewoon niet eens denkt van... Dat je echt denkt, waarom heb je hem überhaupt gekozen?
Ja, van... Ik zou hem niet kiezen na aanleiding van zijn antwoorden.
Ja.
Maar
ja,
je moet ook wel bedenken dat het in... Wat was het nou, 1978? Ja, 1978 was. Dus dan was dat zo allemaal. Het is wel echt zo'n ouderwetse tv-show. Het is wel echt grappig om te zien.
Ik ben wel heel erg benieuwd.
Nou, ik ga het naar je toe sturen.
Ja.
Nou, heb jij voor de rest nog wat leuks te melden? Want dat was wel gewoon mijn verhaal. Ik heb er niet zoveel bij toe te voegen.
Nee, dat was het, denk ik. Ik sta nog steeds gewoon versteld van wat er allemaal is gebeurd.
Ja. Ja, ik ook. Nog steeds.
En het meest heftige vind ik gewoon... Weet je, ik vind het heel goed, vooral in het eerste keer, in het eerste verhaal, dat meisje wat natuurlijk levend was gevonden, dat die buurman, of dat een van de buren dus zo goed heeft opgelet. Dat vind ik oprecht echt super top.
Ja, nee, zeker. En ik was... Toen dacht ik al van, oh, hij wordt gewoon in één keer opgepakt.
Ja, precies.
Maar dat werd hij niet.
Nee, maar dan ook nog eens die drie keer dat het misgaat eigenlijk. Of dat het drie keer heeft geduurd om echt een veroordeling te krijgen. Dat vind ik het meest absurde aan dit verhaal, denk ik.
Ja, en ook zeker dat de tweede keer mis is gegaan. Gewoon puur doordat een getuige eigenlijk niet meer getuige mocht zijn of zo. Omdat hij gehypnotiseerd zou zijn. Ja, ik vond het er heel vaag staan en ik snap hem nog steeds niet helemaal. En ja, ik weet het allemaal niet.
Nee, het klinkt gewoon dat heel hard.
Dat vond ik gewoon geen goed excuus.
Nee, mee eens. Wauw. Nou, dankjewel, Laar, voor je verhaaltje.
Graag gedaan. Ik hoop dat iedereen weer goed kan slapen vanavond.
Ja, nou, ik denk dat we even wat ze hebben om over na te gaan denken. Te verwerken.
Jij eigen leven, wat heb ik gedaan?
Nou, niet mijn eigen leven, maar gewoon dit verhaal van die man. Wauw.
Ja.
Er zijn toch al een paar gekkies in de wereld.
Ja.
Maar dankjewel, Lara, voor het vertellen. Luisteraars, ik hoop dat jullie het interessant vonden, spannend vonden. En inderdaad, succes met slapen. Volg ons even op Instagram, TikTok, Facebook, YouTube en Spotify bijvoorbeeld. Of waar je ook op luistert.
Mm-hmm.
Deel de podcast met al je vrienden, familie, werkcollega's, aartsvijanden, nichtjes, neefjes. Het liefst, ja, boven de 18 raad ik meestal wel aan. Maar vooral met dit soort verhalen. Maar deel het en dank jullie wel voor het luisteren.
Yes, en dan zien we jou bij de volgende aflevering om bang voor te worden. Later, doei!